En ik wil vanmorgen met je naar het verhaal van Jezus voor Pilatus en Herodes kijken. En om maar gewoon daar lekker mee te beginnen, wil ik eigenlijk dat verhaal gewoon voorlezen. Dus ik wil je vragen om Lucas 23 erbij te pakken. En dan wil ik er met je snel doorheen gaan. Ik lees zelf voor uit de, wat is het, HSV volgens mij. Lucas 23, vers 1. En we lezen tot 25. En de hele gemeenigte van hen stond op en leidde hem, Jezus dus, naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus aan hem: u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei: u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens Galilea was. En toen hij te weten kwam dat hij afkomstig was uit het mastgebied van Herodes, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al een lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hij hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. En nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas maar los. Barabbas was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eisen worden ingewilligd. En dat hij hun de man los... En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Kun je het je voorstellen hoe Pilatus daar staat met Jezus naast zich, de menigte, het volk voor zich, en allemaal joelen ze en roepen ze en schreeuwen ze. Hij noemt zich de koning van de Joden. We mogen geen belasting van hem betalen. Hij is een onruststoker, een oproerkraaier. De ene na de andere beschuldiging over Jezus vliegt Pilatus om de oren. Hij zegt dat hij de tempel af wil breken. Hij hitst ons op tegen de keizer. Pilatus was als stadhouder verantwoordelijk voor de rust en de orde en de dagelijkse gang van zaken in het gebied van Judea. Maar bepaald rustig is het op het moment zeker niet. Deze beschuldigingen van oproer tegen de keizer, rebellie tegen Rome, zijn al bijna genoeg om iemand te veroordelen. Als er ergens een straf op staat, is het wel oproer tegen de koning. En hiervan wordt Jezus beschuldigd. Want voor opruiing en onrust, daar is in het grote Romeinse Rijk absoluut geen ruimte voor. Want als ergens de vlam in de pan slaat in dat grote Rijk, dan kan dat maar zo ook bij de andere volken gebeuren. En kan zo het hele Rijk in één keer in elkaar storten. Pilatus vraagt aan Jezus: u bent de koning van de Joden? U zegt het, zegt Jezus. Hij ontkent het niet en geeft tegelijk Pilatus niet direct de aanleiding om hem te bestraffen of te veroordelen. En Pilatus begint Jezus te ondervragen. En hij onderzoekt of de beschuldigingen die tegen Jezus geuit worden, of dat het terecht is. Of dat er grond is om die beschuldigingen op aan te nemen. Of dat er iets is om Jezus te veroordelen. Maar uiteindelijk, na al zijn vragen, na zijn ondervraging, moet Pilatus tot de eerlijke conclusie komen. Er is geen schuld te vinden in deze man. En dat ziet hij in uitweg. Hij hoort dat Jezus uit Galilea komt. Dat is mooi, denkt hij. Daar ben ik niet de baas. Daar is Herodes de baas, die zoekt het maar uit. Hoef ik dit niet op mijn bordje te hebben? Hoef ik hier niks mee? Want hij ziet dat als ik deze man vrijlaat, dan is de onrust niet klaar. Dan lijkt het alleen maar erger te worden. Want het volk eist zijn kruisiging. En hij stuurt Jezus naar Herodes toe. En ook Herodes ondervraagt Jezus. Maar ook Herodes vindt geen enkele aanleiding om hem te veroordelen. Ook Herodes kan niks in deze man vinden waarvan hij zegt: dit heb je fout gedaan. En ik las dat en ik dacht erover na en ik dacht: wauw. En Willemijn zei dat ook tegen me. Ze zegt: kun je het je voorstellen dat Jezus, wat is het, 30, 35, 33 jaar volgens mij geleefd heeft hier op aarde. En in zijn hele leven, van kind af aan, als tiener niet, als jongere niet, als volwassen man niet. Er is niks in zijn leven aan te wijzen op basis waarvan te zeggen is: hij verdient een veroordeling. Er is niks in zijn leven wat de onruststokerij verklaart. Er is niks in zijn leven wat zijn rebellie verklaart tegen de keizer. Er is niks in het leven van Jezus op basis waarvan Pilatus hem kan veroordelen. Laat me je eerlijk vertellen, als ik naar de afgelopen 33 minuten van mijn leven kijk, dan heb ik al het een en ander aan te merken op mezelf. Gedachten die ik heb over mensen, vanmorgen toen ik hier naartoe reed in het verkeer. En als je zegt, nou, die afgelopen 33 minuten, dat valt nog wel mee. Of je kijkt met de livestream mee en je zegt, nou, mijn wekker ging net, ik zet de livestream aan. Dus de afgelopen 33, dan is het lef om naar de afgelopen 33 dagen in je leven te kijken. Ik in ieder geval, en ik denk allemaal, moeten tot de conclusie komen dat we wel degelijk schuld hebben. Dat er wel degelijk iets in ons leven is waarvan we zeggen: ai, dit had ik anders moeten doen. Dit ging niet helemaal lekker. Misschien is het op je werk, misschien is het op school dat je diegene toch maar even liever links laat liggen. Dat je er toch maar even met een boog omheen loopt. Of dat je dingen denkt, dingen zegt, dingen doet die niet helemaal door de beugel kunnen. Maar in de 33 jaar van Jezus' leven is er niks te vinden wat hem schuldig maakt. En als je kijkt naar Pilatus en Herodes, vooral Pilatus, dan zie je hoe Pilatus eigenlijk Jezus vrij wil laten en eigenlijk aan de goede kant lijkt te staan. En hij zegt: ja, maar hij heeft niks verkeerd gedaan, ik wil hem vrij laten. En uiteindelijk maar toegeeft. Maar als je iets beter naar het leven van Pilatus kijkt, kom je tot de conclusie dat Pilatus absoluut geen lievertje was. Een sterk ontwikkeld moreel kompas had Pilatus niet. Pilatus werd uiteindelijk ontslagen omdat hij mensen zomaar te dood veroordeelde. Pilatus stond bekend als een wrede stadhouder. Iemand die niet op een mensenleven meer of minder keek. Iemand die zich eigenlijk helemaal niet interesseerde in het leven van een ander. En die het lef had om iemand zomaar zonder proces te veroordelen. Uiteindelijk schijnt Pilatus ontslagen te zijn, omdat er een groep Samaritanen naar de woestijn gingen op zoek naar de oudheden van Mozes. Wouden ze iets zoeken? Laten we zeggen dat ze op vakantie naar de woestijn gingen. En er zijn mannen van Pilatus en die vermoorden de mannen van die groep. En de leiders van dat volk die beklagen zich bij Pilatus en hij geeft er niks om. Hij geeft er niks om. Hij keurt het gedrag van zijn mannen goed. En de leiders van dat volk die stappen uiteindelijk naar de baas van Pilatus. En Pilatus wordt op het matje geroepen en hij wordt ontslagen. Maar om even te schetsen, Pilatus was geen lievertje. Pilatus keek niet op een mensenleven meer of minder. En Herodes, ja, die komt er ook niet heel veel beter vanaf. We kennen hem nog wel van het verhaal van Johannes de Doper. Ook deze man was niet heel maatschappelijk betrokken. Maar zelfs deze twee mannen. Deze twee vrede mannen moeten tot de eerlijke conclusie komen. In Jezus, in deze man, is geen enkele vorm van schuld te vinden. In deze man is niks te vinden wat zijn schuld bewijst. En Pilatus was zijn handen, die eigenlijk al doordrenkt met bloed waren, was ze schoon, want hij zegt: ik wil het bloed van deze man niet aan mijn handen laten kleven. Het bloed van al die andere mensen kleefde aan zijn handen, maar het bloed van deze man wou hij niet aan zijn handen laten kleven. Als mij dit iets zegt, is dat Jezus het toonbeeld van perfectie is. Is dat Jezus volledig rein, volledig schoon en volledig vrij van zonde was. Jezus is niet zomaar een offer wat naar deze wereld gestuurd werd. Jezus is het offer van het offer van het offer van het offer. Beter dan dit kan het niet. Onterecht beschuldigd, vernederd en mishandeld en uiteindelijk ter dood veroordeeld. En waarom? En daar in zijn gevangenis zit een andere man. Barabbas. En ik denk dat, ik stel me dat zo voor dat Barabbas daar in zijn gevangenis zit. En ergens moet hij die menigte gehoord hebben die buiten stond te joelen en te schreeuwen. En dat speelt zich een tijdje af. En op een gegeven moment zal hij zijn naam gehoord hebben. Barabbas! Geef ons Barabbas maar. Wij willen Barabbas. Kruisig die Jezus, maar wij willen Barabbas. En wat zal hij gedacht hebben? Hij zit daar zijn tijd uit te zitten, te wachten op zijn dood. Het is klaar voor Barabbas. Hij heeft zijn kans wel gehad. Zijn tijd is voorbij. Hij zit in een uitzichtloze situatie, maar het is zijn verdiende loon. Als gevolg van zijn eigen fout, als gevolg van zijn eigen zonde. Zit hij terecht in de put. En dan hoort hij zijn naam, Barabbas. Wij willen Barabbas. Laat ons Barabbas maar vrij, maar kruisig Jezus. En het ene moment zit hij daar in zijn kerker gevangen met zijn boeien om. En het volgende moment komen de Romeinse soldaten. En ze nemen hem mee naar het podium. En daar staat hij, Barabbas, Pilatus en Jezus. Gebeurt dit echt? Speelt zich dit echt af? Droomt hij niet? Dit kan helemaal niet. Zijn tijd is voorbij, hij is ter dood veroordeeld. Zijn lot was bepaald, maar nu? Nu komen zijn boeien los. En vallen op de grond. De ketens vallen van Barabbas af. En de Romeinse soldaten, ze zeggen tegen hem: je bent vrij, je mag gaan. Vrijgesproken van zijn oordeel. En waarom? Waarschijnlijk een open deur die al talloze keren voorbij heb horen komen. Maar jij en ik, wij zijn Barabbas. Er zijn zelfs hele theorieën, theologieën misschien dat Barabbas, dat zou dan een fictief persoon zijn. Ik waag me er allemaal niet aan. Ik lees in Gods woord over zijn aanwezigheid. Maar Barabbas, Barabba, Abba, vader. Barabbas, de zoon van de vader. Als Barabbas ergens naar verwijst, is het wel naar jou en mijn leven. Ter dood veroordeeld. Klaar, we zijn wel uitgespeeld. Volgens mij moest Barabbas tot de conclusie komen dat hij zichzelf niet meer kon bevrijden. Hij zat diep, diep, diep in de put. Zijn lot was zeker. En dan is daar dat moment dat de ketens vallen. Hij vrij is. En de Romeinse soldaten tegen hem zeggen, je mag gaan. Je mag je leven leven. En wat deed Barabbas? Knielde die op de grond neer voor Jezus en zei die, dank u wel, Heer. Nu u mij de vrijheid heeft gegeven, keer ik mijn leven om en zal ik mijn leven in het teken van u zetten. Bekent hij zijn zonde en draait hij 180 graden om een ander leven te geleiden. We lezen er niks over, ik weet het niet. Maar hij is vrij. En ik vind het bizar om te beseffen dat Jezus daar de plaats van Barabbas innam. Jezus de straf, de veroordeling van Barabbas op zich kreeg. En dat daarmee alle fouten, alle zonden, alle lijden, alle pijn, alle ziekte, alle veroordeling van Barabbas, van jou en van mij, op Jezus kwamen. En dat we niet eens lezen hoe Barabbas op dat wonder reageert. En ik geloof dat zelfs al zou Barabbas geen enkele keer meer omkijken naar die Jezus die voor hem stierf. Al zou Barabbas dat podium aflopen naar zijn maten toe en zou zeggen, lekker gasten, we zijn er weer, we gaan weer even lekker herrie schoppen. En hij vervalt weer in zijn oude patronen. Op de een of andere manier is het Jezus alsnog waard om voor deze man te sterven, om voor deze man te lijden en om de zonde en de veroordeling van deze man op zich te nemen, ongeacht wat de reactie van hem is. Ik kan er niet bij met mijn gedachten. Maar blijkbaar zegt God, jouw leven is mij zoveel waard, het leven van Barabbas, van mijn zoon, van mijn kind, van mijn dochter is mij zoveel waard dat ik bereid ben om ervoor te sterven, ongeacht wat. En net als Barabbas hebben wij ook die keus. Van Barabbas weten we het niet. Hoe die dat podium verliet. Maar jij en ik, wij hebben de keuze, de optie om ons eigen verhaal hierin te schrijven. Om zelf te bepalen hoe we dat podium aflopen. Maar weet je wat het gekke is? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is het probleem niet eens zozeer dat ik Jezus niet bedank voor wat hij heeft gedaan, of dat ik me er niet bewust van ben. Maar vaak blijf ik daar staan, op dat podium. Zie ik die ketens voor me liggen, die boeien voor me liggen. De veroordeling als het ware die van me af is gevallen en die Jezus op zich heeft genomen. Zie ik daar liggen en vaak begin ik die boeien weer op te pakken en om mijn polsen te doen. Pak ik die ketens weer op, die veroordeling die Jezus mee heeft genomen naar het kruis. Ik probeer het zelf weer op te pakken omdat, waarom eigenlijk? Omdat ik het toch zeker zelf recht zou moeten zetten? Omdat het toch niet zo kan zijn dat Jezus het meeneemt en dat ik nu mag leven en vrij mag zijn? En op de een of andere manier begin ik vaak mezelf vast te houden in een stuk oordeel. En met mijn eigen geweten begin ik mezelf aan te spreken. Jij vrij? Hoezo jij bent vrij? Ben je dan vergeten hoe een shit show je leven soms is? Hoe lelijk je over andere mensen denkt of hoe... Hoe je soms van het padje af bent? Ik wil hier een kort voorbeeld van geven uit mijn leven. Ik weet nog goed dat ik naar de middelbare school ging. In de eerste klas kwam en al heel snel kwam ik erachter dat ik best wel last van faalangst had. En met best wel last bedoelde ik wel gewoon serieus last van faalangst. En gemiddeld 2-3 keer per week liep ik huilend de klas uit omdat het me gewoon even te veel was. Ik kon gewoon niet voldoen aan datgene wat er van me gevraagd werd. Elke toets, elke vraag, elk schoolboek wat ik mee moest tillen was soms bijna letterlijk te veel voor me. Continu de angst en de druk om het verkeerd te doen, om te willen voldoen aan verwachtingen. Ik trok het gewoon niet. En een lang verhaal kort, het jaar daarna kwam ik in een andere klas en ik dacht, oké, luister vriend, dit gaan we anders doen. Niet nog zo'n jaar. En ik besloot dat het minder erg was om dingen zelf te verpesten dan dat de kans bestond om ze te verpesten. En ik stopte met mijn best doen voor school. Ik stopte met lief doen tegen docenten. In een jaar tijd heb ik er echt... Ja, een potje van gemaakt. Laat ik het netjes zeggen. Want ik besloot dat het minder erg was om het bewust een potje van te maken dan om het per ongeluk te kunnen doen. En uiteindelijk na dat jaar, nou ja, dimde ik weer iets in, om het zo maar even te zeggen. En bij ons in de kerk werd een cursus gegeven op zoek naar waarde. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik daar ontdekte dat mijn waarde, wie ik ben, mijn identiteit niet afhangt van wat anderen van me zeggen, wat ik doe, wat ik heb. Maar dat wie ik ben, dat het afhangt van wie God is. En ik ontdekte dat ik die angst, die faalangst, dat die er gewoon mocht zijn. Dat het oké is dat ik soms bang ben. Maar dat God me daarbij wil helpen. En dat ik daarin niet zelf mezelf vast moest houden in veroordeling richting mezelf. Dat ik boos was op mezelf, dat ik bang was of... Je kan het toch niet, maar dat God me die vrijheid wil geven. Een ander voorbeeld van kettingen die mij nog wel eens vast kunnen houden is een stuk religie. Ja, ik ben nu wel jongerenwerker in een kerk. Ja, dan moet mijn christelijke leven er ook wel een beetje christelijk uitzien. Moet ik wel minimaal elke ochtend om 6:30 opstaan en van 6:30 tot 7:00 stille tijd houden. Om Gods woord te kennen en Gods stem te verstaan. En hele goede en mooie dingen. Maar het wordt een wetmatigheid in mijn leven. Iets waar ik mezelf aan vastketen. Iets wat ik op eigen kracht vaak helemaal niet kan. En het lukt me niet en ik faal en ik word boos op mezelf. En ik hou mezelf vast in een stuk religie. Want als ik... Ik moet hieraan voldoen voordat God door mij heen kan werken. Onzekerheid en religie zijn soms twee kettingen die ik mezelf wel weer eens om kan doen. En het kunnen ook andere dingen zijn. Vaak blijven we vastzitten in een stok schuldgevoel, schaamte. Het probleem is niet dat God ons niet vergeeft, maar het probleem is dat we moeite hebben met onszelf te vergeven. Daar heb ik wel eens last van. Vaak vind ik het moeilijk om mijn recht, dat wat waar ik recht op heb, dat wat van mij is, om dat los te laten. En daarmee anderen te vergeven. En hou ik vast aan wat volgens mij, waar ik recht op heb, wat van mij is. En hij of zij heeft dat verkeerd gedaan, hij heeft mij tekort gedaan en ik heb hier recht op, dus... Ik noemde hem al religie. Vaak aan religie. Ons houden op een plek waarin we onszelf veroordelen. Waarin we het oordeel op ons nemen wat God van ons weg wil nemen. Angst om tekort te komen bijvoorbeeld. Wat ons ervan weerhoudt om ons vertrouwen op God te stellen in plaats van om onszelf te vertrouwen. Want het voelt zoveel veiliger als ik er zelf invloed op heb wat er gebeurt. Eentje die voor ons op dit moment ook heel herkenbaar is. We krijgen over een kleine 2 weken de sleutel van ons huis en we gaan verbouwen en een heel nieuw proces daarin met heel veel financiën bij komen kijken. En als ik iets fijn vind is het idee dat ik controle heb over dat wat er gebeurt. De zekerheid dat het goed komt en de zekerheid dat we de eindjes wel aan elkaar kunnen knopen. Angst om tekort te komen kan mij soms houden op een plek waar ik niet vrij ben. Misschien zijn het voor jou, voor u, hele andere dingen die je moeilijk los kan laten. Die je moeilijk aan Jezus, die naar het kruis loopt, over kan geven. En met dat we de veroordeling over onszelf, de angst waarin we soms kunnen leven, met dat we die los mogen laten, wil ik absoluut niet zeggen dat we die Jezus los moeten laten. Want ik geloof dat we weg mogen stappen uit die plaats van veroordeling waar die ketens van ons af zijn gevallen. Ik geloof dat Jezus tegen ons zegt, ga maar leven. In Johannes 10 zegt Jezus, ik heb je het leven gegeven in volheid. En ik geloof dat we geroepen zijn om dat leven te gaan leven. Van het podium af mogen stappen. Weg van die veroordeling en mogen gaan om te leven, om het leven uit te delen. Maar dat we altijd moeten blijven kijken naar dat kruis waar Jezus voor ons heeft gehangen. Los van die veroordeling over onszelf. Maar altijd in het volste besef dat de allerhoogste prijs van de schoonheid zelf, door de schoonheid zelf, voor ons is betaald. En ik wil je vragen om gewoon een moment voor jezelf te nemen. Om eens aan jezelf te vragen. En misschien wel aan God te vragen. Welke ketting pak ik in mijn leven nog wel eens op? Waar laat ik me nog wel eens door veroordelen? Waar veroordeel ik mezelf nog wel eens zin? Ik wil je vragen om een moment voor jezelf te nemen en die vraag gewoon eens aan jezelf te stellen. En met deze 2 zinnen wil ik afsluiten. Pilatus kon Jezus niet beschuldigen. Herodes kon Jezus niet bestraffen. De dood kon hem niet verslaan. Het graf kon hem niet houden. Jezus, de koning, die werd als het lam, stond op en versloeg de zonde. Hij verbrak alle ketens. Hij opende jou en mij gevangenis. En nu is het tijd om die liefde, die genade en die reinheid te aanvaarden. Je eigen kunnen los te laten. En te aanvaarden dat Jezus God is. Dat Hij koning is. En dat Hij regeert. Om te leven in de volheid die Jezus ons wil geven. Amen. Dank jullie wel.